Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan dit avonduur ook in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En ook het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 75, de versen 1 en 4. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 77, het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek van Mozes genaamd Genesis. En daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 77, vers 8. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Genesis 17, de versen 1 tot en met 8. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we gemeente samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij op deze avond weer samen zijn in uw huis. U, de genadige, de langmoedige, de goede tieren, Heere. Gij zijt het die ons hier weer samenbrengt. U hebt ons ook in het achterliggende middaguur nog willen sparen en dragen. U bent het die ons hier weer veilig gebracht hebt. En dat u daarvoor mogen erkennen en uw naam mogen loven voor zoveel goedheid, dat we zo in alle rust en ongestoord samen mogen zijn in uw huis. Laat het ons ook bij vernieuwing weer mogen verwonderen. Heere, wordt u het dan nooit moe om ons telkens weer te nodigen, om ons telkens weer te roepen door uw woord en geest. O Heere, Laat het ook zo vanavond mogen zijn, dat we ook uw stem mogen horen vanuit de heilige bladeren. Dat ze zo tot ons mogen spreken, uw woord, als een krachtig woord, als een levendwekkend woord. Het woord waarvan u gezegd hebt, dat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het doen zal al wat u behaagt. Heere, doe het ook vanavond in ons midden. Laat uw woord zijn krachtige werking mogen doen, in zijn veroordelende werking, in zijn uitzuiverende werking, in zijn ontdekkende werking, maar ook in zijn helende werking, in zijn genezende kracht, in zijn troostvolle nabijheid. Heere, laat zo uw woord, samengevat in wet en evangelie, zijn kracht mogen doen. Geef dat we allen onderwezen mogen worden. De kinderen, de jonge mensen, de ouderen, hoe dat we allemaal toch leerjongeren mogen zijn aan uw voeten, Heere. Zo slaan wij het oog omhoog, om het van u vanavond ook weer bij vernieuwing te mogen verwachten. Koning van de kerk, gedenk zo ook in het bijzonder onze jonge mensen, onze kinderen. Zoudt gij ook uit dit jonge geslacht uw naam willen verheerlijken. Laat het ook mogen zijn, dit volk heb ik mij verkoren, omdat ik mijn lof zou verkondigen. Heere, geef ook uit de mond der zuigelingen en der kinderen, dat ze uw lof mogen verkondigen. Laat het ook het verlangen van ons mogen zijn als ouders en grootouders. Heere, wil gij zelf ook in het late nageslacht nog uw naam verheerlijken. Daarom bidden we ook in het bijzonder voor onze jeugd. En laat ze het ook mogen ervaren, dat ze met liefde en gebeden omringd worden. In deze tijd waar zoveel op onze jonge mensen afkomt. Waar zoveel verleidende geesten uitgaan, die het gemunt hebben op hun hart. Maar u zegt het, geef mij uw hart. Heere, laat het zo vanavond mogen zijn. Dat jonge mensen door uw woord en geest ingewonnen mogen worden. Om de dienst aan koning Satan op te zeggen. Heren, en ook met Rut die hartelijke keuze mogen doen. Gewerkt door uw lieve geest. Om bij u en bij uw volk te mogen horen. Heren, doe het ook bij de ouderen. U weet dat er ook onze ouderen zijn. Die zo met deze dingen worstelen. Heren, die het er zo moeilijk mee hebben. Dat ze al zoveel jaren onder de getrouwe bediening van uw woord zijn opgegaan. Maar nog steeds onbekeerd zijn. Heere, wilt u ze trekken? Wilt u ze brengen aan uw voeten? Heere, wilt gij geven dat het woord beslag mag leggen op hun harten? Dat het woord ze raken mag. Dat het woord ze verbreken mag. Dat het woord ze verootmoedigen mag. En dat gij ze zo met die tollenaarsgestalte mag brengen in uw huis. Wees mij, de zondaar, genadig. Bedenk ook uw kinderen, uw volk. Wilt u ook vanavond weer leiden op die weg der zaligheid. Ze telkens weer onderwijzen vanuit uw woord. Heere, geef ook dat er vanavond oude en nieuwe schatten mogen voortgebracht worden. En dat is uw werk. En daarom smeken we ook samen om de werking van uw Heilige Geest. Dat die ons leidt bij het spreken en bij het luisteren. Heere, wilt gij alles wegnemen. Wat zo kan hinderen in het luisteren. Heren, we kunnen zoveel meebrengen aan zorgen, aan moeite, aan vooroordelen, aan gedachten. Heren, het is u op het allervolmaakst bekend. En wij bidden het u. Heren, neem alles weg. En geef dat we alleen u mogen zien en horen. Dat het mag gelden. Hoort hem. Zie op hem. Heren, laat het zo een dienst mogen zijn. Waarin gij in het midden staat. Wil zo bij ons blijven. Gedenk ook het werk van de zending dat we hartelijk aan u de Heere mogen opdragen. Wilt gij zelf ook uw koninkrijk uitbreiden wereldwijd. Maar ook het werk wat gedaan mag worden in de voormalige Oostbloklanden. Landen als Roemenië, Bulgarije. Heere, geef ook dat daar uw woord komen mag. Dat het doordringen mag tot in de uiterste hoeken ook van die landen. Dat mensen ook uw woord mogen lezen. En dat ze in dat woord die parel van grote waarde mogen vinden. U, o Heer Jezus Christus. En alles mogen verkopen. om u te gewinnen. Bedenk ook het werk van evangelisatie. Heer, het mag nog steeds gedaan worden. Niet alleen in onze woonplaats, maar ook in de grote steden. Wij bidden u, laat het een gezegend werk mogen zijn. Als ze uitgaan in de heggen en te steggen om te zoeken, zij die geen thuis hebben, zij die geen onderdak hebben, wil ook geven dat ze een beker koud water mogen aanreiken en uw woord mogen meedelen. Bedenk ook het werk wat gedaan mag worden onder de gevangenen. Wil ook daar werken, achter de celdeuren. Heer, voor u is toch geen deur te dik om er doorheen te dringen. Geen hart gesloten om het niet te openen. Geef ook aan allen die daar werken de liefde en bewogenheid. Heer, wij dragen ook allen op die mogen werken in de dienst der barmhartigheid. In het ziekenhuis, in de verplegingstehuizen, in de zorg onder gehandicapten. Laat dat werk ook mogen geschieden uit die hartelijke liefde. Mocht het zijn uit de liefde die gij zelf in het hart hebt uitgestort. In die bewogenheid die ook de barmhartige Samaritaan zo kenmerkte. Gedenk ook ons onderwijs. Mogen dat ook hartelijk aan u opdragen, de meesters en de juffrouws, de docenten. Heren, wij bidden u, zegen ons onderwijs. Gedenk zo ook onze regering, ons vorstenhuis. Laat er ook die hartelijke verbondenheid mogen zijn, waartoe ook de apostel Paulus ons oproept om te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Laat dat gebed ook mogen vermenigvuldigen, ook voor onze plaatselijke overheid. Heren, zo denken wij ook aan uw volk Israël. Dat we toch telkens maar mogen uitzien dat ook zij u, o Heer Jezus Christus, hun oudste broeder, mogen kennen. Die toch gekomen zijt als die Messias, als die heiland, om te zoeken het verlorenen. Heren, wilt gij u ook door hen laten vinden. Zo komen wij tot u en dragen elkaar hartelijk aan u de Heer op. Gedenk zo het werk wat gedaan mag worden in het midden van de gemeente. Gedenk ook de kerkenraad. Gedenk de koster, de organisten. In al het werk wat gedaan mag worden in het midden van de gemeente. Wilt gij uzelf aan ons ontfermen. Heren, zie zo in gunst en genade op ons neer. Vergeef en verlaat ons toch niet. Houd ons toch vast. O koning van de kerk, zie in gunst op ons neer. Niet om ons, Heer. Maar doe het om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, nu zo langzamerhand de examens voorbij zijn, komt er bij vele gezinnen de gedachten aan de vakantie. En gaan we weer nadenken over de reizen die we gaan maken. Velen gaan zich zo langzamerhand voorbereiden op de vakantiereis op weg naar een verre bestemming. En als je daar dan zo mee bezig bent, dan maak je natuurlijk gebruik van een reisgids. Een reisgids die allereerst de weg vertelt waarheen je moet gaan, die je ook iets vertelt over de omgeving waar je terecht zult komen. En zo is een reisgids als het ware onmisbaar voor een goede vakantie om er te komen en om er ook van te mogen genieten. En terwijl je dan ook zo in die reisgids zit te bladeren en je leest wat over de bestemming en je ziet daar prachtige foto's van, dan word je als het ware zo in die voorbereidingen al verlangend om daar straks te mogen zijn. En als ik erover spreek, dan voelt u als het ware wel waar ik heen wil. Namelijk dat wij allemaal reizigers zijn. Reizigers op weg naar onze eeuwige bestemming. En dat mogen we dan ook wel vragen als we al met die dingen bezig zijn van onze vakantie en onze reis. Vergeten wij niet dat er een andere reis is die we allemaal bezig zijn te ondernemen. Een reis op weg naar onze eeuwige bestemming. En wat is dan ons reisdoel? Waar zal onze levensreis toch eindigen? Geliefde gemeente, dat hangt ervan af wat uw reisgids is. Welke reisgids van het leven hanteert u? Als de wereld uw reisgids is, En als daarvan geldt wat apostel Paulus zegt, naar welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Als u naar die reisgids wandelt en u door die geest laat leiden, dan komt u daar eeuwig bedrogen mee uit. En wat is dat dan erg, om zo geleid te worden naar de eeuwige ondergang. Maar wat is het een wonder van genade, dat er ook een andere reisgids is. Een volledig betrouwbare reisgids. Een reisgids waar u niet bedrogen mee uitkomt. Namelijk dat levende woord van de Heer. Waarin u die gids wordt aangewezen. Die goede herder zelf die zijn schapen leidt naar het eeuwig vaderhuis. En geliefde gemeente. Vanavond mogen we gaan luisteren naar een woord uit die reisgids. Een woord wat ons de rechte weg wijst. De weg waarin wij veilig thuis zullen komen in het eeuwig Jeruzalem. Een woord uit die betrouwbare reisgids. Uit dat zuivere kompas. Uit dat woord wat wel genoemd wordt. Een lamp voor uw voet. Een licht op uw pad. En laat zo het woord vanavond mogen schijnen. En dat dat woord vanavond onze reis mag bepalen. Dat we ons laten leiden door die enige gids die waarlijk ons behoud op het oog heeft en ons veilig thuis wil brengen. En naar dat woord willen wij vanavond gaan luisteren wat de Heere sprak tot Abraham en wat hij vanavond tot ons allen spreekt. En we lezen dat woord in Genesis 17 en daarvan het eerste vers. Als het woord van de Heere onze tekst lezen. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. God roept Abraham op tot een godzalige levenswandel. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij een ingezonken Abraham. In de tweede plaats een almachtig God. En in de derde plaats horen wij een dringende aansporing. God roept Abraham en natuurlijk in Abraham ons allen op tot een godzalige levenswandel. Een wandel op die smalle weg ten leven. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij een ingezonken Abraham. In de tweede plaats horen wij een almachtig God. En die geeft tenslotte een dringende aansporing. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 84. En daarvan de versen 1, 3 en 6. Psalm 84... Pelgrimslied van al degenen die op weg zijn naar dat hemels Sion. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legers, schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Maar ook het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Want God de Heer zo goed, zo mild, is het allentijd op die weg. Een zon en schild. Zingen we met elkaar uit Psalm 84, de versen 1, 3 en 6. En krijgt u de gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefdegave te geven aan de Heere en zijn dienst. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking met elkaar uit Psalm 25, het 10e vers. Als nu Abraham 99 jaar en oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. God roept Abraham op tot een godzalige levenswandel. We zien in de eerste plaats een ingezonken Abraham. In de tweede plaats een almachtig God. En in de derde plaats een dringende aansporing. Geliefde gemeente, onze tekst begint met de vermelding van de leeftijd van Abraham. Abraham was nu 99 jaren oud. En als we even met elkaar nadenken over die leeftijd, dan kunnen we daar wat dingen uit afleiden. In de eerste plaats dat het inmiddels al 25 jaar geleden is dat de Heere aan Abraham beloofde dat hij een zoon zou krijgen. In Haran had de Heere dat aan Abraham beloofd. Hij was toen 75 jaar. In de tweede plaats weten wij dat het inmiddels 13 jaar geleden is dat hij zijn zoon Ismaël heeft gekregen. Want toen was Abraham 86 jaar. En dat is het laatste ook wat we lezen uit het vorige hoofdstuk. Daar sluit het hoofdstuk af met die mededeling. En Abraham was 86 jaar en oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Dat is het laatste dus wat we van Abraham lezen. 13 jaar geleden dat hij uit Hagar een zoon ontving. En nu gaan we lezen dat de Heere aan Abraham verschijnt. In al die tijd lezen wij dus niets van ontmoetingen tussen de Heere en Abraham. En dat heeft ons toch wel wat te zeggen. En dat heeft ook heel veel verklaarders aan het denken gezet. Hoe komt het toch dat het zo stil geweest is, al die 13 jaar, dat de Heilige Geest ons niets vermeldt over die periode? Wel, dat heeft ons dit te zeggen. En daarin mag ik ook wel Calvijn volgen als hij daaruit opmaakt dat het een geesteloze tijd geweest is voor Abraham. Was het in de dagen dat hij nog uitzag naar de vervulling van een belofte van de Heere om uit Sara een zoon te mogen ontvangen en spoorde hem dat aan tot gebed en tot geloofswerkzaamheden? Nu lezen wij daar niet van. En dan schrijft Calvijn zo heel treffend over dit leven van Abraham in die achterliggende 13 jaar. Thans, in de valse waan dat hij zijn wens had verkregen, wordt hij door de aanwezigheid van een vleeselijke zoon afgetrokken van het verlangen naar een geestelijk zaad. En daar legt Calvijn nu de vinger bij de zere plek in het leven van Abraham. Hij heeft genoeg aan Ismaël, zijn vleeselijke zoon, noemt Calvijn dat. En het bezit van Ismaël spoort hem niet meer aan in het verlangen naar de belofte van de Heere om een geestelijk zaad. En we kunnen het ons wel voorstellen, gemeente, hoe dat geweest is in het leven van Abraham. Dat hij is gaan redeneren na de geboorte van Ismaël. En dat hij zegt, ja, ik ben nu zo oud geworden, inmiddels 99 en Sara 89 jaar. En een kind van ons beiden, dat is niet meer mogelijk naar de mens. En misschien heb ik mij wel vergist dat dat uit ons huwelijk zou geboren worden, die zoon die de Heere mij beloofd heeft. De Heer heeft het er toch immers niet expliciet bij gezegd dat het uit Sara zou zijn. Maar Ismaël is toch uiteindelijk uit mij voortgekomen, uit mijn lendenen. En het is toch uiteindelijk ook een echt kind van mij. En deze gedachte heeft zo langzamerhand de twijfel uit zijn hart weggenomen. En hij is zo langzamerhand helemaal zijn hoop gaan stellen op Ismaël en heeft zich aan hem vastgeklampt. En zo zien wij in onze gedachten Abraham rustig voortleven, zijn offers brengen, maar zijn gebedsleven verflauwt. De ontmoetingen met de Heere, we lezen er niet meer van. Daar moeten we wel in het bijzonder bij bedenken wat daar de aanleiding voor is. Wel dat de geboorte van Ismaël zonde was. De zonde van het ongeloof. En die zonde maakt scheiding tussen Abraham en de Heere. Abraham had in die weg de Heere niet nodig gehad. Hij was zijn eigen weg gegaan. Hij was bij zijn eigen verstand te rade gegaan. Hij had als het ware de Heere wat moeten helpen bij de vervulling van die beloften. Hij had zich niet resteloos aan de Heere overgegeven. Hij had niet op hem geheel en al vertrouwd. En zo was daar, zo zoetjes aan, een scheiding meer en meer gekomen tussen de Heere en Abraham. Abraham, die op een eigenwillige wijze Gods belofte meende te moeten vervullen. Weet u wat het aangrijpend is, gemeente? Als we daar vanavond over nadenken. Dat Abraham zo zoetjes aan uiteindelijk in de eeuwige rampzaligheid zou terechtgekomen zijn. Waarom? Omdat Christus niet uit Ismaël geboren kon worden. En zo stond Abraham door zijn ongeloof en door zijn eigen bedenkingen zijn zaligheid in de weg. En zo treffen wij vanavond Abraham aan, 99 jaren oud, met een ingezonken geloofsleven. En dat ware geloof is als het ware bij Abraham onder de ashoop terechtgekomen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, waarin wij zien een almachtig God. Want als wij daar Abraham in die woorden getekend zien, Abraham nu was 99 jaren oud, 13 jaren al in rust en zich vermakend in zijn vleeselijke zoon Ismaël. En zo stilletjes als het ware op weg, op zijn eigen weg. Wat moet er dan gebeuren? Wel, dan moet God eraan te pas komen. Anders gaat het helemaal mis met Abraham. En wat is het dan een wonder als wij dat lezen. En de Heere verscheen aan Abraham. De Heere komt bij Abraham op bezoek. En we lezen dan ook in het 22e vers hoe hij dan weer opvoer. De Heere, hij komt vanuit een hemel neder. En hij zoekt Abraham op. En dit woord, hij verscheen aan Abraham. En hij voer op. Bepalen ons bij het begin en het einde van die heerlijke godsverschijning aan Abraham. Het is de vierde maal dat wij daarvan lezen hoe de Heere aan hem verschijnt. Hoe dat geweest is, gemeente, dat weten wij niet. Wij weten niet hoe die godsverschijning, wat we ook wel noemen een theofanie, hoe dat zulke godsverschijning daadwerkelijk plaatsvond. Daar zwijgt de schrift over. Maar weet u wat wel kenmerkend is voor zo'n godsverschijning, voor zijn openbaring van de Heere, dat hij spreekt. En dat is het kenmerkende. Als de Heere komt, dan hebben wij te doen met een sprekend God. En dat is, jonge mensen, het grote verschil tussen al de andere godsdiensten. Om het zo vanavond nog weer eens te mogen zeggen, om dat verschil nog eens helder ook voor jullie te mogen onderwijzen. Dat is dat wij te doen hebben, niet met afgoden van steen en hout, om het zo te zeggen. Maar dat wij te doen hebben met een levende God, met een God die spreekt. En daar mogen ook de psalmdichters telkens weer op wijzen. Denk maar eens aan de dichter van Psalm 7 en Psalm 56. Hoe hij het zegt, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zegt ook een ander vers niet. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot ieder die voor hem leeft. En als we dan dat lezen. En God verscheen aan Abraham en de Heere sprak tot Abraham. Dan zien wij daar twee wonderlijke dingen in. Twee dingen die ons telkens weer mogen verwonderen. Wel dat de Heere steeds weer de eerste is. We lezen niet dat Abraham God zocht en dat Abraham naar God vroeg. Maar we zien het telkens weer dat de Heere de eerste is. Dat de Heere verschijnt aan zijn kinderen. En het tweede is dat hij dan spreekt van troost, vrede en genade. Dat hij zich door zijn woord wil laten kennen. En is dat ook niet u die de Heere vrezen mag? Als je nou terug mag kijken naar je levensgang. Moet je dan ook vanavond niet zeggen, ja Heere. U hebt mij opgezocht. U was het die naar mij vroeg. U hebt uw handen naar mij uitgebreid. En u was het, Heere, die sprak tot mij. U kwam door uw woord in mijn leven. En u legde beslag op mijn leven. En u sprak in mijn leven woorden van eeuwig leven. En moet je dan ook vanavond niet zeggen, Heere, en u moet dat telkens weer doen. U moet telkens weer de eerste zijn. En het is telkens weer uw woord waar gij mij verwachting op hebt gegeven. En zo zien wij dat ook weer in het leven van Abraham. De Heere verscheen zich en hij maakte zich bekend aan Abraham. Hij openbaarde zich aan zijn kind. En gemeente, jonge mensen, misschien zit je daar ook wel mee met die vraag. Maar hoe openbaart de Heere zich dan aan zijn kinderen? Wel, let dan eens op vanavond hoe de Heere dat doet. Wel, dat doet de Heere in de eerste plaats door zijn namen. Wij mogen de Heere leren kennen in zijn namen. En zo krijgt ook Abraham hier van de Heere onderwijs. Want de Heere gaat tot hem spreken en zegt, ik ben God. En die naam kende Abraham al. Maar de Heere gaat er iets bijvoegen. En hij zegt, Abraham, ik ben God, de Almachtige. En dat was voor het eerst dat de Heere zich zo aan een mens openbaart als de Almachtige. En we zullen het straks zien in het leven van de aartsvaders, dat dat een naam is waar de Heere zich bij voorkeur aan hen openbaart, door hen te wijzen wie hij is. Ik ben God, de Almachtige. En daarin krijgen zij zo'n heerlijk onderwijs wie de Heere voor hen is. Wie thuis is in de boeken van Bunyan, onder andere de Christenreis, de Heilige Oorlog, die weet dat Bunyan een sterke voorkeur heeft voor deze naam. God de Almachtige. En hij schrijft dan ook in zijn boek als het ware letterlijk, als hij het heeft over El Shaddai. God de Almachtige. De Pantocrator. De man die alle macht heeft. Niet machtig is, maar er staat die alle macht heeft. De Almachtige. We komen die naam heel veel voor, bijvoorbeeld bij Job. Job spreekt heel veel over de Heere de Almachtige. In zijn boek komen wij die naam dan ook 31 maal tegen, van de 48 keer in het Oude Testament. En dan gaan we vanavond luisteren in welke verbanden we die naam elke keer aantreffen, om het geheim van die naam te mogen leren kennen. Om te mogen leren ook vanavond wat de Heer ons wil bekendmaken in die naam. Ik zei het al, in het boek Job komt die naam 31 maal voor. En dan denk ik allereerst aan het woord van Elihu, een van de drie vrienden. Een van de vrienden, die vierde vriend om het zo te zeggen. En wat zegt hij dan? De geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. En dat is dus het allereerste wat de Heere wil leren als hij die naam gebruikt, zoals Elihu dat ook mocht zeggen. Hij is de Almachtige die mij levend gemaakt heeft. God wil dus in die naam zich bekendmaken als de schepper van hemel en aarde, de formeerder van het leven. We komen die naam ook tegen in de tweede plaats bij de dichters. Denk aan Psalm 68, waar de dichter zingt: als de Almachtigen de koningen verstrooiden. En Jesaja spreekt in gelijke wijze in het 13e hoofdstuk, waar de koning van Babel en van zijn onderdanen gezegd wordt: huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtigen. Dat is het tweede aspect wat er in die naam opgesloten ligt. De Heer is niet alleen de schepper van hemel en aarde. Hij is het niet alleen die de mensen geschapen heeft. Maar alles is ook aan hem onderworpen. Wanneer hij zegt: ik ben de Almachtige, dan wil hij zeggen: ik ben de koning der koningen. En daarin laat hij zien: ik ben de overwinnaar van al mijn vijanden. Als hij zegt: ik ben de Almachtige, dan zegt hij: mijn macht is een onoverwinnelijke macht en sterkte. Ik kan alle tegenstand breken en alles wat tegen mij zich kant, zal ik overweldigen. En van die heerlijke macht zal de kerk straks eeuwig zingen. Luister maar, welk lied ze aanheffen in Openbaring 4 vers 8. En die vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom. En waren van binnen vol van ogen. En hebben dag en nacht geen rust, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Daar wordt ons verteld het lied dat in de hemel gezongen wordt. Ter ere van de Heere, de Almachtige. De koning der koningen. En in de derde plaats mogen wij ook van die naam leren dat het een naam is die bewarend is, beschermend is. Denk maar aan de woorden van de dichter uit Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Daar wordt de Heere als de Almachtige getekend, als een onder wie je veilig bent, bij wiens vleugelen je waarlijk bescherming vindt, als een die je bewaart als een vurige muur rondom. En dat mag ook Boas zeggen, tot troost van Rut: de Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, den Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om de toevlucht te nemen. En zo mogen wij in die naam zulke heerlijke dingen van de Heere leren. Als hij het vanavond tot ons zegt: ik ben God, de Almachtige. En zo mogen Gods kinderen in die naam een onuitputtelijke bron van troost en heil vinden. Zij mogen in die naam horen: hij is mijn schepper en formeerder. Hij is mijn koning, maar hij is ook mijn herder die mij bewaren zal, die voor mij zorgen zal. En dat is die heerlijke troost die in de catechismus verwoord wordt, als daar gevraagd wordt: wat gelooft gij van de woorden onze Vader, de Almachtige? Wat mag Gods kind dan zeggen? God de Almachtige, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zo's kan doen als een Almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. En daarin openbaart zich de Heere. Als hij zegt: ik ben de Almachtige, dan is dat verbonden aan zijn vaderlijke liefde. Hij stelt zijn almacht in dienst van zijn genade. om nou een goede tierenvader te zijn voor krachteloze kinderen, voor hulpeloze kinderen, voor kinderen die zichzelf niet bewaren kunnen, komt hij het te zeggen: ik ben God, de Almachtige. En daarin openbaart hij zich als die God die instaat met zijn onoverwinnelijke kracht voor de vervulling van zijn beloften en voor de handhaving van zijn trouwverbond. Want geliefde gemeente, wij als mensen kunnen wel eens uit bewogenheid en uit liefde iets aan iemand beloven en zeggen: ja, maar dat zal ik voor je doen. Reken maar op mij. En als het dan zover is, dat diezelfde mensen moeten zeggen: ja, ik heb het wel beloofd, maar kan het niet volbrengen. Het gaat mijn krachten te boven om jou uit deze moeilijkheden te verlossen. En zo vallen wij met mensen om. Maar God niet, want God is de Almachtige. En als hij het belooft, zal hij het doen. Niet alleen omdat hij dat kan als die Almachtige God, maar dat hij het ook doet als die goede tieren vader. En zo openbaart zich de Heer in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Want luister maar naar het heerlijk getuigenis van de apostel Paulus in 2 Korinthe 6 vers 18. Waar hij ook die twee dingen van die goede tieren vader en die Almachtige God onlosmakelijk aan elkaar verbindt. Waarin wij zien dat Gods almacht staat in dienst van zijn vaderlijke liefde en trouw. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot kinderen en zonen en dochteren zijn. Zegt de Heere, de Almachtige. Hoort u dat? En zo hoort dat bij elkaar. God de Almachtige, die in genade zoekt zijn ingezonken kind Abraham. En dat dat zo bij elkaar hoort, die trouw en die liefde, dat wordt wel ons heel duidelijk gemaakt als wij die naam nog wat verder onderzoeken zouden. En we zouden dat doen in de Septuaginta. En u weet dat misschien wel, dat is het Oude Testament wat in het Hebreeuws geschreven is, maar wat in de dagen van de Heer Jezus zo ongeveer vertaald is in het Grieks, zodat ook iedereen het Oude Testament in die dagen zou kunnen lezen. De Septuagint heeft dit woord God de Almachtige vertaald als met ik ben de Heere uw God. En zij hebben in dat woord El Shaddai iets gezien van wat ik ook zo even heb proberen duidelijk te maken. Dat als de Heere zich zo openbaart, ik ben die Almachtige, dan wil dat zeggen, ik ben die God die er voor jou is, Abraham. Die jou met mijn liefde en met mijn bescherming wil omringen. En als God zegt, ik ben God de Almachtige, en de vertalers hebben het zo weer mogen geven, ik ben de Heere uw God, dan laten zij daarin naar voren komen dat die almachtig is, de trouwe Heere, die zijn verbond zal bewaren tot in de duizendste geslachten. En als hij zich zo openbaart, dan komt hij tot Abraham en zegt: Abraham, het is uit enkel liefde dat ik mijn verbond met jou opricht. Het is enkel vanwege het eeuwig welbehagen dat ik naar jou omziet. En daarom ben ik nu aan jou verschenen, Abraham, omdat ik de trouwe ben die niet laat varen het werk mijner handen. Ik heb jou geroepen, Abraham, uit Ur der Galdeeën. En omdat ik de trouwe ben, de Almachtige, zal ik jou brengen in het eeuwig vaderhuis daarboven. Jij bent uitgegaan uit je land, niet wetende waar je komen zou. Je woont te midden van een vreemd volk. Daarom ben ik bij je als de Almachtige, als de getrouwen. En ik zal je bewaren. Ik zal je niet begeven, Abraham, want ik ben de Almachtige. Wat een troost, gemeente. Als de Heere zich zo openbaart aan een mensenkind. En als dat gehoord mag worden. En de Heere maakt zich zo bekend. Ik ben God, de Almachtige. Geen ander kan dat zeggen. Want er is maar één, de Almachtige. En dat ben ik. Maar in die naam ligt niet alleen troost voor Abraham. Als het ware ligt in die naam ook een bestraffing. We horen er als het ware een afkeuring van de Heere in. Een vermaning aan Abraham. En in die woorden als de Heere zegt Abraham, ik ben de Almachtige. Dan horen wij daarin dat de Heere zegt Abraham, jij bent nu wel tevreden met je vleeselijke zoon Ismaël. Maar je bent vergeten, Abraham, wie ik waarlijk ben, de Almachtige. Abraham, jij hebt niet op mij vertrouwd. Die kan zeggen, en zij zal zwanger zijn, en ze zal het zijn. Want als ik spreek, dan is het er, Abraham. En als ik gebied, dan staat het er. Mijn macht is onbegrensd, Abraham. Wat jij voor onmogelijk hield en waar jij niet meer in kon geloven, dat ik uit die verstorvensmoeder in Sarah nog een kind zou kunnen verwekken. Abraham, dat kan, omdat ik de Almachtige ben. En is voor mij iets te wonderlijk, Abraham. En zo moet de Heere aan Abraham leren hoe hij werkt. En hoe werkt hij nou in het leven? Wel, de Heere werkt meestentijd, gemeente, door de onmogelijkheid heen. Als wij geen weg meer weten. En als wij geen uitkomst meer zien. En als wij niet meer weten hoe het moet. En als wij met ons alles vastgelopen zijn. En wij geen uitweg meer kunnen bedenken. En het voor ons allemaal voor een muur geworden is. Waar wij niet meer overheen en doorheen kunnen. Dan gaat de Heere die heerlijkheid openbaren. Ik ben God, de Almachtige. En dat is wat ook de discipelen moeten leren. Als ze het uitroepen in verwondering. Maar wie kan dan zalig worden? Dan moeten zij ook leren wat Abraham leert. Maar wat bij de mensen onmogelijk is. Is mogelijk bij God, de Almachtige. En dan gaat de Heer in het ook verderop zeggen, Abraham, ik ben de Almachtige. En daarom zal ik u gans zeer vermenigvuldigen. En dan ga je opnieuw de belofte vernemen, dat de Heer uit hem en uit Sarah een kind zal geven. Maar voordat de Heere die beloften uiteindelijk ook in het leven van Abraham zal gaan verwerkelijken, krijgt hij van de Heere een dringende aansporing. En die brengt ons bij onze derde gedachten. Want als de Heere zich dan zo bekend gemaakt heeft aan die ingezonken Abraham, om hem weer daaruit op te heffen, om hem te verlevendigen, doordat de Heere zich zo aan hem bekend maakt, ontdekkend, vermanend, maar ook vertroostend, en de Heere laat zien, Abraham, ik ben de getrouwe verbonds, Jehovah. Abraham van mijn woord, zal geen titel nog Jota ter aarde vallen. Abraham, mijn woord, is waar. Krijgt hij ook van de Heere een opdracht. En dan horen wij de Heere zeggen, Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Abraham, ik heb een liefde. In eenzijdige zondaarsliefde heb ik mijn verbond met jou opgericht. En ik heb je het weer beloofd dat ik u gans zeer vermenigvuldigen zal. Ja, Abraham, uit u zal de Messias geboren worden. In u zullen al de volken der aarde gezegend worden. Abraham, je zult de vader aller gelovigen zijn. Maar dan, Abraham, als ik je zo de beloften van mijn verbond bekend maak, vraag ik ook van jou, als het ware de keerzijde van het verbond, wandel dan voor mijn aangezicht. Daar krijgt hij dus een dringende aansporing om te wandelen voor het aangezicht van de Heere. En misschien dat er dan jonge mensen zijn die ook weer een vraag hebben en zeggen, ja, maar wat is dat nou precies? Als de Heere dan zegt, wandel voor mijn aangezicht, wat houdt dat dan in? Voor het aangezicht van de Heere wandelen. Ik denk zeker dat als je dat woord wandelen hoort en de Heere, dat je dan direct wel in gedachten schiet dat hele bekende woord van Henoch. Want wat wordt er van Henoch gezegd? En Henoch wandelde met God. En misschien herinner je het ook nog wel uit de prekenserie over Noach. Dat we het ook daarvan lezen. En Noach wandelde met God. En wat betekent dat wandelen dan? Wel, daarmee wordt bedoeld leven met de Heere. En wel heel bijzonder nabij leven. Wandelen, dat doe je als het ware met een vriend. Met iemand waaraan je verbonden bent. En dat is wat de Heere dan zegt. Abraham, leef voor mijn aangezicht. Abraham, leef nou heel dicht bij mij. Ja, zegt hij, maar wat is dat nou eigenlijk dan? Leven met de Heere. Wandelen met de Heere. Wel, dan ga ik weer even terug naar Henoch. Als we van Henoch lezen dat hij met God wandelde, dan schrijft de apostel daarover in Hebreeën 11 het volgende. Als het dan gaat over Henoch, want voor zijn wegneming heeft hij, Henoch, getuigenis gehad dat hij God behaagde. Wandelen met God, daarvan zegt dus de apostel dat God behaagt. En als we dan nog één stap verder doen om erachter te komen wat de Heere nou precies bedoelt met dat wandelen, dan moeten wij de vraag beantwoorden, wat is dat dan, God behagen? Wel, God behagen, dat is in hem geloven. Dat is Christus mogen kennen en uit hem leven. Want de keerzijden van God niet behagen, horen wij in de woorden, maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dus God behaag je als je in hem gelooft, in zijn Zoon. Dus wandelen met God betekent geloven in de Heer Jezus Christus. Dus als Abraham hier wordt opgeroepen om te wandelen voor Gods aangezicht, wil de Heer zeggen, Abraham, geloof in mij. Abraham, verwacht het van mij. Abraham, leef uit mij. Abraham, leef door mij. Abraham, leef met mij. Abraham, laat je leven gestempeld zijn door mijn wet en tot mijn eer. Dat is het waartoe hier de Heere Abraham oproept. Laat zo je leven mogen zijn voor mijn aangezicht. Wat betekent dat tweede deel dan? Als we eerst hebben gehoord wat wandelen betekent. Geloven in mij, met de Heere leven. Wat betekent dat dan als de Heere daarbij zegt, voor mijn aangezicht? Ik denk als je vanmorgen goed meegeluisterd hebt, dat er al iets van duidelijk wordt. Want toen ging het toch immers over de bede van David. Verhef gij het licht uws aanschijns over mij. En toen hebben we daarin gehoord dat dat betekent Gods gunst, Gods zegen, Gods genade te mogen kennen. En dat belooft de Heer hier ook aan Abraham. Wanneer hij zegt, leef voor mijn aangezicht, dan wil dat zeggen, Abraham, verblijd je in mij, in mijn genade, in mijn vrede. Laat het zo mogen zijn, zoals ook vanmorgen die dichter zei. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, geeft mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat is het waartoe de Heere Abraham hierop wekt. Abraham, wandel nu als mijn kind in vrede. Wandel in mijn geborgenheid. Abraham, wandel in blijdschap en in vreugde voor mijn aangezicht. Want mijn oog ziet op jou. En dat is die diepe gedachte. Wandel voor mijn aangezicht. Want wat geeft dan die vrede? Wat geeft dan die blijdschap? Wat geeft dan die rust? Wel dat ik weten mag, Gods oog ziet op mij in gunst van boven neder. En dat is zo groot. Als je het weten mag, dat Gods gunst niet in toren, niet in gramschap, maar in Christus, in gunst tot je is gewend. Dan mag je het weten, hij slaat mij als die goede herder gaat. Hij zorgt voor mij, dat ik niet om zal komen in de ravijnen van het leven. Kinderen, mag ik maar een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken. Wat betekent dat nou? Als de Heere zegt, wandel voor mijn aangezicht. Wel, misschien heb je het wel meegemaakt in je eigen gezin. Dat je kleine broertje voor het eerst eigenlijk alleen naar buiten mocht. Alleen spelen voor het huis. Misschien heb je dan wel eens op je moeder gelet. En wat deed je moeder dan? Wel, elke keer uit het raam kijken. Waar het kleine broertje was. Elke keer opletten of hij niet viel. Of hij misschien niet de straat zou oversteken. En dat is het eigenlijk wat de Heere hier zegt. Zoals een moeder bezorgd is voor haar kind, dat alleen gaat leren lopen. Zo is ook de Heere met een zorg vervuld over zijn kinderen. Dat ze niet struikelen, dat ze niet zullen verdwalen, dat ze niet in verkeerde wegen zullen gaan. Dat is het geheim wat de Heere hier tegen Abraham zegt. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Dat is de heerlijke inhoud van de beloften uit Psalm 32. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Ik zal u bewaren en ik zal u leiden. En ik zal u bij de hand nemen. Maar er zit ook dit in. En ook dat horen wij weer als een vermaning aan Abraham. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Abraham, weet je wel dat ik dan ook alle dingen zie in jouw leven? Abraham, ik heb ook van de hemel gezien, Abraham, op jouw leven. Abraham, ik heb het ook gezien hoe je gehoor gegeven hebt aan de raad van Sara. Ik heb het gezien hoe dat je inging tot Hagar. Hoe dat je verblijd was met de geboorte van Ismaël. En hoe dat je daarin je eigen werk tot steun maakte van je leven. Maar wat is het dan groot? Dan denk ik weer aan die moeder. Die haar kind ziet lopen. Daarvoor het huis. En die zo ernstig gewaarschuwt dat kind. Denk erom dat je niet de straat oversteekt. En naar de overkant gaat. Naar de singel. Want als je daarin valt. En wat doet dan dat kleine broertje? Als je een tijd die gespeeld heeft voor het raam, dan kijkt hij af en toe om. Kijkt moeder niet. En als moeder dan niet kijkt, dan steekt hij snel de straat over. En hij zou zo onbedacht in de singel gevallen zijn. Als niet moeder de deur opendoet en roept, Leen, kom terug. En hem een halt toeroept. Zo is het ook gelegen. Als de Heere zegt, wandel voor mijn aangezicht, dan is daarin ook opgesloten. Ik zie het ook, als je afwijkt. Maar ik roep je terug, opdat je niet om zou komen. Wandel voor mijn aangezicht, Abraham, en zij daarom oprecht. Dat voegt de Heere er als het ware toe, als een vrucht die volgt uit het leven met de Heere voor zijn aangezicht. Wees oprecht. Wat betekent dat? Wel, het Hebreeuwse woord wat de Heer hier gebruikt, tamim, dat betekent geheel, volkomen. Je zou het zelfs zo mogen vertalen, wees onberispelijk, zonder gebrek. En dat woord tamim, dat wordt gebruikt voor een offerlam. Van een offerlam geldt dat het tamim moet zijn. Gij zult een volkomen lam hebben, zo laat Mozes optekenen in Gods geboden. Wanneer je een lam aan de Heer offert, mag het niet een lam zijn met een gebrek. Een lam bijvoorbeeld wat schurft heeft, of een lam wat kreupel is, Nee, het moet een gaaf lam zijn. Een volkomen lam. En dat is nu ook wat de Heere vraagt aan Abraham. Abraham, geef mij je hele hart, je volkomen hart. Niet een gedeeld hart, Abraham, maar geef mij een volkomen hart dat geheel aan mij is toegewijd. Nee, Abraham, niet halfslachtig. Niet de ene keer op mij vertrouwen en de andere keer bij je eigen raad te raden gaan. En het van je eigen verstand verwachten. Volkomen, dat is het tegenovergestelde van half, gedeeld, gebrekkig, tweeslachtig. Kan niet, Abraham, laat je wandel tamim zijn, volkomen oprecht voor mij. Wat de Heere ook zegt, later, de Heer Jezus, gij kunt God niet dienen en de mammon. Dat is het wat de Heere zo nadrukkelijk Abraham op het hart drukt. Abraham, niet één dag op mij leunen en de volgende dag het verwachten van je eigen berekeningen. Abraham, ik wil dat je je gehele hart aan mij geeft. Dat je heel je leven aan mij wijdt. Meent, laat dat ook goed tot ons doordringen. De Heere duldt geen tweeslachtigheid. De Heere duldt niet het hinken op twee gedachten. Hij zegt het, geef mij je hart. En dan bedoelt hij je hele hart. En dan mag in je hart geen plaats meer zijn voor iets anders dan de Heere alleen. Daarom zegt de Heere het ook. In de samenvatting van de wet. Gij zult mij lief hebben met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met al uw krachten. Nee, Abraham. Nee, gemeente. Geen dubbelhartigheid. Maar een gehele toewijding aan de Heere. En zo lezen wij het ook zo duidelijk in Deuteronomium 6, het vijfde vers. Dat de Heere er zo'n recht op heeft. En dat hij het ook vraagt en dat hij het ook van ons eist. Zo zult gij de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En laat het daarom ook ons verlangen zijn. Als we dat straks aan het einde van de dienst gaan zingen. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ach, zult u zeggen, oprecht leven. Wie kan dat? Wie kan aan dit woord van de Heere voldoen? Als hij het zegt, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Wie kan dat? Hoe kan ik nou oprecht voor de Heere wandelen? Dan gaan we weer even terug naar de grondbetekenis van dat woord tamim. Volkomen. En toen hebben we al mogen zien dat het heen wijst naar dat volkomen lam dat geofferd moest worden. En waar wijst dat dan weer heen? Wel naar de Heer Jezus Christus, die dat volmaakte lam is. De Heer Jezus die het in waarheid kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Alles wat de Heer Jezus op aarde gedaan heeft, stond in het teken van de verheerlijking en de toewijding met een volkomen hart aan zijn Vader. Hij kon het zeggen aan het einde van zijn leven. Wie overtuigt mij van zonden? Hij heeft volmaakt zijn leven toegewijd aan zijn Vader. Hij kon het zeggen met de woorden van Psalm 40, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Hij is het die volmaakt heilig, volmaakt zondeloos, volmaakt oprecht geleefd heeft. En daarom, als de Heer het vanavond zegt, zijt oprecht, dan is dat van de Heer een aansporing in de eerste plaats, om nou als een onoprechte, om als een zondaar, om als een die telkens kromme wegen bewandelt, de toevlucht te nemen tot hem, waarvan het woord zegt, hij is u gegeven tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Daarom dat woord, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat is, Heere, doe mij leven uit u. Wandel oprecht. Dat is wandelen met de Heere. En daarom de bede. Heere, grijp gij mij bij de rechterhand. Wandelen oprecht, dat is wandelen met de Heere aan zijn hand. Als de Heere het zegt, wandel oprecht, dan wil dat zeggen een biddend leven te leiden. Een biddend leven om de krachtige werking van de Heilige Geest in je hart. Hoe zou ik ooit rechtvaardig kunnen wandelen? Hoe zou ik ooit heilig kunnen wandelen? Hoe zal ik ooit God toegewijd kunnen wandelen? Als dat niet is in de eerste plaats een biddend leven. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Dat is het verlangen om geleid te worden door die Heilige. Die alleen zal mij in de rechte sporen leiden. En daarom is het je dagelijkse beden. Als de Heere met kracht tot je ziel spreekt, wandel oprecht. Dan is het laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heere. Laat mij niet hulpeloos varen, want ik kan het niet uit mijzelf, Heer. Ik ben geneigd tot hinken en zinken elk ogenblik. Daarom als u zegt, wandel oprecht. Heer, en u bent het zo waard dat ik oprecht wandel. Heere, wilt u het mij leren en telkens weer leren. Wandel oprecht, dat brengt op de knieën, neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Geliefde gemeente, zo komt uit dit woord van de Heere tot Abraham allereerst een dringend appel tot ons allemaal. Als de Heere vanavond tot ons allen zegt, wandel voor mijn aangezicht. Wat betekent dat dan? Als de Heere dat vanavond tot ons zegt, tot ons allemaal, tot jullie jongens, tot jullie meisjes, tot jullie kinderen, tot broeders ouderlingen, tot ons ouderen. Als hij het zegt, wandel voor mijn aangezicht, dan wil dat zeggen dat de Heere oproept tot een krachtige bekering in ons leven. Wandel voor mijn aangezicht, dat wil zeggen, verlaat de dienst van de vorst der duisternis. Heere maar, ik kan het niet. Ik kan niet breken met de vorst der duisternis. Zijn boeien zijn zo krachtig. Ik kan mij daar zelf niet uit verlossen. Wat een wonder dat de Heere dan vanavond zegt, maar ik ben de Almachtige. Als vanmiddag dat woord zijn kracht doet en beslag legt en je de eis van het woord hoort, wandel voor mijn aangezicht. En je moet zeggen, o God, ik kan het niet. Want ik heb gekozen voor de vorst der duisternis en ik ben met 1000 banden en boeien aan hem gebonden. Wat is het dan heerlijk dat de Heere die opdracht vooraf laat gaan door de proclamatie wie hij is. Ik ben God, de Almachtige. Zou het voor mij een wonder te groot zijn om u te verlossen? Wie durft dat te zeggen vanavond? Heere, u bent niet machtig om mij te verlossen. God zegt het met een eedzwering. Waarlijk, ik ben God, de Almachtige. O, dat je dan zomaar je gebonden handen op mag heffen naar omhoog en zeggen, o God, gij hebt gezegd dat ge de Almachtige zijt. Bevrijd mij toch van de macht van de boze. Verlos mij uit de heerschappij der zonden. En doe mij wandelen voor uw aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht. Hoor je daarin de klop van de Heere op de deur van je hart. Wend je toch naar mij toe. Wandel toch voor mijn aangezicht. Daar ligt nou waarlijk vrede, blijdschap in. Kom, zegt de Heere, geef dan je hart aan mij. Is hij het niet eeuwig waardig? En als je het dan ontbreekt, geen geloof om te geloven. Als je geen wil hebt om te willen. Als je machteloos bent, dan doet hij het. En hij zal het geven als de Almachtige. Al wat je ontbreekt, schenk ik zo gij het smijt. Waarom? Om mijn trouw verbond. Ik ben de Almachtige die in eenzijdige liefde mijn verbond gesloten heb. Ook met jou, toen ik het bevestigde in de heilige doop. Zeg het maar, Heere, u hebt daarin u bekendgemaakt als de Almachtige die in Christus Jezus een vader wil zijn voor verloren zonen en dochteren. U die de Heere vrezen mag. Die als de Almachtige zich in uw leven betoond heeft. Die u uit de gevangenis verlost heeft. Die een volkomen werk heeft volbracht in u. Hij zegt het vanavond. Ik ben de Almachtige. En wat wil de Heere nou? Kind van God. Wat wil de Heere nou als hij het vanavond tot je zegt. Ik ben de Almachtige. Mag ik dan maar heel eenvoudig zeggen. Kom nou mijn kind en leun op mij. Kom dan en vertrouw op mij alleen. Verwacht het nu niet meer van je eigen inzichten. Dwaal nou toch niet elke keer van mij af. Laat je nou niet telkens weer door de golven en de zorgen die over je heen komen. Je in ongeloof doen uitroepen, Heere, wij gaan. Maar zie nou eens op mij. Laat mij nou het fundament van je leven zijn. Weet dat je toch in mij geborgen bent voor tijd en eeuwigheid. Weet toch dat ik in genade mijn oog op je geslagen heb. Weet toch dat ik voor je zorgen zal in al de omstandigheden van je leven. Maar het is ook een aansporing. Wandel voor mijn aangezicht. Wandel daarin ook heilig voor mij. Weet toch dat ik al je verborgen zonden zie. Ook al denk je misschien met Abraham, God weet er niet van. Hij weet er wel van. O, laat ook dat je telkens aan mogen sporen. Om te vrezen voor die verborgen zonden. En wij toch je hart volkomen aan hem die het vanavond zegt. Ik ben de Heere, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. O, dan gaat dat woord van ons doopformulier zo spreken. Als we dan opgeroepen worden om hem lief te hebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. O, dan moet je het wel eens zeggen. Heren, u weet dat het begeren bij mij is. Maar ik moet ook met Paulus zoveel bekennen. Als ik het goede wil doen, Heere, omdat ik vanavond weer hoor wie u bent, in uw eenzijdig opzoekende liefde naar mij, dat u vanavond zich weer aan mij wilde openbaren, als de Almachtige Heere, dan kan ik niet wandelen, zoals u het zo waard bent. O, zie dan, ook vanavond weer op hem, waarin de Heere zich betoond heeft de Almachtige te zijn, namelijk in zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat doet dan Abraham? Als hij die openbaring van God horen mag. En als de Heere zich aan Abraham openbaart. Ik ben God de Almachtige. Dan lezen wij. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. O, dat je dan zo vanavond met Abraham. Op je aangezicht voor de Heere neer mag vallen. In schuldbelijdenis. Heeren, ik ben met Abraham. Weer van u afgeweken. Met Abraham ingezonken. Ik kon het doen met mijn bekering uit het verleden. Ik kon leven met de weldaden die u mij eertijds bewezen hebt. En ik werd er wat mee, Heere. En ik kwam in vleeselijke gerustheid terecht. Wat een wonder dat u naar mij omziet. Maar buig ook in stille verwondering dat de Heere het zegt. Wandel voor mijn aangezicht. Heere, mag ik dan als zo'n zondig kind, als zo'n dwaalziek kind, wandelen voor uw aangezicht. Heere, mag ik dan delen in uw gunst en in uw genade. Mag ik dan ervaren uw trouw in mijn leven, uw opzoekende liefde. Als de Heere dan vanavond tot je zegt, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Buig je dan in verwondering en verootmoediging. Heere, zegt u dat ook tot mij. Mag ik ook zo wandelen. Heere, dan kan ik het niet klein krijgen vanavond, dat u dat tot mij zegt. En als u iets ontbreekt, laat dan die naam, de Almachtige, voor u een pleitgrond zijn. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt. Volmaakt, hij zal niet achterhouden. En dan zult gij met die reisgids wandelen,
op die smalle weg ten leven, totdat ge straks uw reismantel mag afleggen en eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En waarom zal dat zijn? Omdat God het waar gemaakt heeft in uw leven. Ik ben God, de Almachtige. Amen. En dus zoeken we met elkaar opnieuw het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo hebt u door uw woord en geest tot ons gesproken. En mag het ook zijn een woord dat krachtig indaalde in ons hart. Voor het eerst of bij vernieuwing. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zij het oprecht. Dat we daarin gehoord mogen hebben die krachtige roepstem tot bekering. Om ons om te keren van de brede weg en te wandelen op die smalle weg voor uw aangezicht, Heere. En dan hebt u het eerst gezegd. En daarin ligt nu de ruimte en de mogelijkheid voor verloren zondaren. Ik ben de Almachtige. Wat van onze kant ten eenenmale onmogelijk is, dat is nu mogelijk bij God, de Almachtige. En laten uw kinderen in die naam zoveel onderwijs mogen ontvangen, vertroostend en ontdekkend, bemoedigend en vermanend. Heere, wees ook telkens weer opnieuw voor hen de Almachtige. En laat het ook mogen zijn in een oprechte levenswandel. Uwe naam ter eer, dat zo het beeld van u weer terugkeren mag in het leven van zondaren. Uwe naam ter eer, heb dank dat we zo uw woord mochten verkondigen. Hebt ons zoveel geschonken, ja alles in dat woord. Heere, laat het mogen zijn een goudmijn, waarin we telkens oude en nieuwe schatten mogen opdelven. Ga met ons mee, ook de komende week in. Zie een gunst op ons neer, verzoen het zondige, wat ons ook in de achterliggende week, in het luisteren, in ons spreken, in al ons handelen heeft aangekleefd. Was en reinig het in het dierbare bloed van uw Zoon, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. De bede, leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. Thank you. Lief de gemeente, keer dan huiswaarts en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Zegen.